Geestelijke strijd, demonen en de macht van de Heer Jezus. De gemeente van de Heer Jezus Christus, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de kern van de preek van vanmiddag, van vanavond, is dat er voor de Heere God geen hopeloze gevallen zijn. Hoezeer je als mens ook aan de grond zit, hoe diep je bent gevallen, hoezeer je ook verstrikt bent geraakt in de macht van zonde, verslaving of kwade machten, daarover gaat het vanavond. Er is bij de Heere God altijd een omkeer mogelijk. Hij is in staat een keer te brengen in het leven van elk mensenkind. Hij is als enige in staat om mensen die gebonden zijn een hoopvolle toekomst te geven, omdat er geen grenzen zijn aan de macht van Jezus. Voor God zijn er geen hopeloze gevallen, de rode draad van de preek. En we zien dat zo prachtig, zo treffend beschreven in dat evangelie van Mark. Het is natuurlijk een bekende geschiedenis, wat Marcus schrijft over die man uit Gadara. Hij zit totaal aan de grond, hij leeft te midden van de graven, de dode akker is zijn thuis, zonder hoop, in de steek gelaten door de mensen uit zijn eigen omgeving, verschillende zelfmoordpogingen achter de rug. En het is deze man, die door het dorp totaal is afgeschreven, het is deze man die nieuw leven en perspectief krijgt, omdat hij een ontmoeting heeft met Jezus. We zullen zien dat hij van een bezetene gemaakt wordt tot een getuige. En hoe? We zien dat deze man is overgezet uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. En wie had gedacht dat dat zo zou uitpakken? De discipelen in ieder geval niet. Met de schrik nog in hun benen vanwege de storm op het meer, krijgen ze aan de oever van Gadara, aan de overkant van het meer, opnieuw de schrik van hun leven. Er komt een man hen tegemoet, schreeuwend en vloekend, loshangende haren in lompen gehuld, zijn lichaam op onder het bloed, en die loopt direct op Jezus af. En ze denken bij zichzelf: wat is dat voor man? Die man is compleet krankzinnig. Psychopaat misschien wel, ze zijn doodsbang. En niemand durfde langs die weg, langs de graven te gaan, uit angst voor deze man die daar vloekend en schreeuwend zijn verblijf hield. En in het dorpje waarschuwden ouders hun kinderen: alsjeblieft niet die kant op, want je kunt zomaar door deze man gegrepen worden. En hij schreeuwde, het schuim zat op zijn kaken, afschrikwekkend voorbeeld. Ja, ze hadden hem wel eerder geketend, maar dat kon hij zomaar losbreken. Ze wisten eigenlijk niet wat ze met deze man aan moeten. Hij woonde daar in het gebied van de Decapolis, zei iemand eens, op de Necropolis, de stad, de akker van de doden. Hij voelde zich niet thuis bij de levenden, maar bij de doden. Daar komt Jezus met zijn discipelen, de man hem tegemoet. Welkom in Gadara. Het is wel een bijzondere commissie van ontvangst, zullen we maar zeggen. En het is treffend dat Marcus hier iets laat zien van de geweldige geestelijke strijd die er bezig was overal daar waar de Heer Jezus kwam. Want, dat hebben we gelezen, hij heeft zijn discipelen uitgenodigd om mee te gaan naar de overkant. Jezus neemt ze mee naar de overkant, naar dat heidense gebied. Jezus weet al wat er daar gaat gebeuren. Daar is een man bezeten die moet worden bevrijd. En hij neemt zijn discipelen mee. En het frappante is, en daarom hebben we ook gelezen over de storm op het meer, dat de boze blijkbaar weet dat zijn ondergang eraan zit te komen. Want als Jezus met zijn discipelen op het bootje op het meer is, op weg naar de overkant, komt er een grote storm. Nou ja, een storm, denk je, dat kan op het meer van Galilea vaker gebeuren. Ik wil filmpjes over zien op internet. Maar Jezus ontdekt, ontwaart, hoe kan het ook anders, in deze storm demonische machten. Want wat lezen we dat Marcus zegt? Dat Jezus de wind en de zee bestraft. Zwijg stil. En onmiddellijk komt de stilte. En dat woordje bestraffen, dat wordt in het evangelie altijd gebruikt voor het bestraffen van demonen. Ga weg. Kwade geest. Dus Marcus laat daarmee zien, als Jezus naar die overkant gaat, dat de duivel probeert uit alle macht Jezus en zijn discipelen te laten verdrinken. Want hij weet, hij komt in mijn gebied. En hij weet dat hij de meerdere is. En waarom neemt de Heer Jezus nou zijn discipelen mee naar de overkant? Ja, ze zijn hem gaan volgen. En de angst op het water en de angst van deze man horen bij een geestelijk onderwijs. Ze moeten daar in Gadara enkele geestelijke lessen leren die ze nog niet hadden geleerd. Ze gaan ontdekken hoe machtig de Heer Jezus is. Opnieuw, maar nog veel sterker. Want niemand kon deze man bedwingen. Dus de macht van de Heer Jezus staat na die ontmoeting hoog op hun netvlies. Of in hun netvlies, in hun hart. En ook, ze zullen ook een les leren. Dat gebied, dat heidense gebied. Dat het ook de Heere God toebehoort. Want Jezus is gekomen de werken van de boze te verbreken. Er is geen plek in deze wereld die niet is van de Heere God. En Jezus neemt zijn discipelen mee en ze krijgen aanschouwelijk onderwijs. Ik weet niet of ik in hun plaats had willen staan. Hoe dat bij jou of bij u is. Want dat gebied waar Jezus naartoe gaat, waar Gadara, een dorpje daar vlakbij, er zijn wat verschillende berichten over de naamgeving, maar dat gebied is een duister gebied. Mensen die daar wonen, die geloven niet in de God van Israël. En duistere machten houden het in hun greep. Ik ga drie dingen over dat gebied zeggen. Het is een heidens gebied. De man is afkomstig uit Gadara en dat behoort tot de Decapolis. Er waren 10 steden daar in het Overjordaanse. En in het jaar 63 voor Christus waren de Romeinse legers daar binnengekomen. Hadden een groot deel van dat gebied ingelijfd bij het Romeinse Rijk. En die steden hadden hun krachten gebundeld, afgesproken dat ze samen handel zouden drijven. En ze hadden één gemeenschappelijk doel. Men moest niets hebben van het Joodse volk. Niets van de God van Israël. Men wilde zelfstandig blijven ten opzichte van Israël. Vroeger behoorde dit gebied bij Israël. In de tijd van koning Salomo en David hoorde het nog bij het Heilige Land. Maar nog gaandeweg was het volk Israël dat stuk kwijtgeraakt. En nu behoorde het in de tijd van de Heer Jezus bij Syrië. En het land was ook heel erg gericht op de Griekse cultuur, de filosofie en dergelijke. En de Griekse cultuur bloeide op in die steden. En het dorpje Gadara, waar deze man afkomstig was, was bekend vanwege de dichters en de poëten die eruit voortkwamen. Er waren heel veel tempels te vinden, men diende van allerlei goden. Het was echt een heidens gebied en er wonen weinig, niet of nauwelijks, gelovige Joden. En het is eigenlijk wel verdrietig dat zo'n man, die zo bezeten is door de mensen uit zijn omgeving, niet geholpen kan worden. Hij moet weg, laat hij dan maar op het kerkhof wonen. Het is een heidens gebied en het is ook een onrein gebied. Dat hebben we gelezen, hè? Over die kudde varkens. 2000 varkens worden gedood. Het wijst dat er een enorme grote afzetgebied was voor varkensvlees in die tijd. Daaruit proeven we ook wel dat in ieder geval een heidens gebied is. En voor de Joden was dat nogal schokkend geweest. Want in de vervolgingen die eronder in de tijd zo tussen het Oude en het Nieuwe Testament, veel vervolgingen waren er geweest en de Joden werden gedwongen om varkensvlees te eten. En er was ook een Syrische koning, Antiochus Epiphanes, die in de tempel een offer bracht voor de god Zeus. En die offerde daar op het tempelplein een varken. Om echt met de Joodse geloof en traditie, met de geboden van de Heere God, te spotten. Dus die varkens staan voor het Joodse volk, voor vervolging, voor afkeer. Anti-Joods gebied, anti-God van de Bijbel, zullen we maar zeggen. Onrein gebied. En er was ook nog een keer een bezet gebied. Als je goed leest, dan proef je dat. Die man die vraagt dat, of die stemmen, die demonen in hem vragen dat. Mogen wij hier alsjeblieft blijven? Stuur ons hier niet weg. Demonen konden vaste plekken hebben waar het goed was om te verblijven. Waar ze zeg maar de toegang hadden tot de harten van de mensen. Bezet gebied was het. Satan had daar de regie. En dat zie je elke keer weer, waar de Heere God geen koning is of koning mag zijn, komen andere machten en heren en nemen daar de regie. Als Jezus geen Heer is, dan neemt de Satan het over. En wat is nou zo bijzonder? Dat gebied dus, dat bezet gebied, wordt door de Heer Jezus betreden. Hij neemt zijn discipelen mee en heel bewust gaat hij naar de overkant om de confrontatie met de machten aan te gaan. En waarom doet hij dat eigenlijk? Nou, dat komt heel diep van binnen uit zijn hart. De mensen die daar wonen, die daar gebonden zijn, die leven in de schaduw van de dood, Gods hart gaat ook naar hen uit. Jezus is gekomen om de werken van de Satan te verbreken, om hoop te brengen. Heer God is de koning van heel de wereld en Jezus maakt in dat bezet gebied een statement. Ook jullie behoren de God van Israël, de schepper van hemel en aarde toe. En willens en wetens maakt hij de oversteek, willens en wetens zet hij voet aan het land. Want er zijn zielen die verloren kunnen gaan, mensen die moeten worden gered. En hij wil dat zijn discipelen erbij zijn. Hij wil dat zijn discipelen de ontferming zien. Hij wil zien dat wat de macht van hem uiteindelijk tot stand brengt in het leven van mensen. En weet je, toen ik daarover nadacht, dacht ik, daar zit natuurlijk voor de discipelen, maar ook voor ons een geweldige les in. De discipelen moesten leren dat de God van Israël niet alleen de God van Israël is, maar dat hij recht heeft op alle volken. Het heil is ook voor de heidenen. En dat zie je hier al gebeuren. Dat is wat hier Jezus leert. Ieder mens gaat hem te harte. Hoe onrein de plek is, hoe sterk de tegenstand, hoe groot de afwijzing. God wil elk mensenkind redden. Deze man afgeschreven, ook hij. En ik denk dat dat belangrijk is als we als christelijke gemeente, als gelovigen, steeds weer voor ogen houden. We merken natuurlijk wel om ons heen in de cultuur waarin wij leven, dat er ook heel veel negatieve gevoelens zijn tegenover het christelijk geloof. De media, de politiek, de literatuur. Doe maar wat uitzendingen van Pauw te kijken, dan merk je dat wel, dat anti-religieuze, anti-christelijk geloof met name. En zoveel plekken ook in je werk misschien met collega's die helemaal niet geloven en dat je soms gewoon, ja, het niet lukt om erover te delen. Dan denk je, nou laat maar. Nee, dat is de les. Gods hart gaat naar elk mensenkind uit. Ook als de boodschap geen gehoor vindt, blijf voor de persoon bidden en blijf dat ook steeds weer voor ogen houden. Gods hart gaat ook naar mensen uit die hem afwijzen. En biddend dat hij ook misschien door hem gebruikt wordt. Hoe complex of ingewikkeld de levens van mensen zijn, hoe groot een afwijzing, hoe diep ze verslaafd zijn, hoe diep ze in de put zit. Elk mensenkind blijft een voorwerp van Gods ontferming. Dat leert Jezus zijn discipelen. Een les die ze vaker hebben moeten leren, maar die belangrijk zijn. Jezus betreedt het bezet gebied. Zijn discipelen volgen hem. En in dat spoor, de kerk van alle eeuwen en plaatsen, mag diezelfde beweging gaan. Buiten. Bezet gebied, onrein gebied. Maar mensen die verloren kunnen gaan, laten dat nooit vergeten. Dat is de eerste les in dit gedeelte, denk ik. En dan nog iets. Als de discipelen dan die confrontatie met die man aangaan, als ze zien wat er gebeurt, hoe die op Jezus afkomt, dan is dit de les. Er zijn kwade machten die reëel zijn. Duistere machten die leven van mensen kunnen bezetten. En je ziet ook hoe, dit is natuurlijk een heel ernstig geval, je ziet ook wat de gevolgen zijn. De man leeft in alle eenzaamheid, hij pijnigt zichzelf, hij wil maar liever dood. Daar is dus de duivel op uit. Hij zoekt zijn heil op het kerkhof. Wie wil daar nu komen? Niemand toch? Demonen doen er alles aan om het leven van deze man tot een hel te maken. En er zijn natuurlijk wel heel veel bijbeluitleggers en veel geleerden zeggen van, joh, dat bijbelverhaal van Marcus, dat moet je duiden. Dat moet je herininterpreteren. Dat moet je vanuit de hermeneutiek anders lezen. Het gaat natuurlijk over psychische problemen en dergelijke. En ons wereldbeeld is een beetje gesloten geworden. Ja, steeds minder eigenlijk, maar toch wel gesloten worden voor de onzichtbare werkelijkheid van geesten en demonen. Alleen wat je kunt meten, wegen en waarnemen, dat is reëel. De verlichting heeft ons van veel bijgeloof verlost. Ja, we moeten ook niet terug willen naar de middeleeuwen. Maar dat je nou al die verhalen over demonen en boze geesten allemaal verklaart in termen van de menselijke psyche bijvoorbeeld. Dat lukt gewoon niet. Als je het evangelie van Lucas eens wat nader leest, zie je dat hij heel nauwkeurig onderscheid maakt als mensen ziek zijn of als mensen last hebben van boze geesten. De Bijbel geeft een waarschuwing. Het is een tegenstander. Daar hoef je als christen niet bang voor te zijn, gelukkig niet. Jezus is veel sterker, hij heeft de overwinning behaald. Maar er zijn ook machten die pijlen afvuren op je leven. En natuurlijk is het lastig om soms het onderscheid te weten. Wat is nou psychisch, wat is demonisch? Maar in ieder geval is de Bijbel duidelijk, het is een tegenstander. De duivel heeft demonen, het zijn gevallen engelen. Zal ik nog een keer in een preek op terugkomen. Ander verband. Maar de Satan heeft één doel, het leven van mensen kapot maken. Hij stookt in relaties, hij stookt in huwelijken. Hij laat mensen verkeerd beeld van zichzelf hebben. Hij zet ouders en kinderen tegen elkaar op. Laat mensen twijfelen aan hun identiteit, of ze wel een kind zijn van de Heere God. Al die stemmetjes, op allerlei manieren is hij bezig om mensen maar als het ware bij de Heere God vandaan te trekken of te verhinderen dat ze bij hem komen. Deze man is bezeten door heel veel boze geesten. En Marcus vertelt, dat is op zich wel jammer, Marcus vertelt niet hoe die man zo bezeten is geraakt. Dat zou dan wel belangrijk zijn in eerste instantie. En daar wil ik dan toch nog even, omdat hij zegt het niet, maar je kunt er wel twee dingen over zeggen. Hoe kun je nou zo in de ban raken van de boze machten? Dat kan op twee manieren. Direct, wat de Heere God in Deuteronomium al heeft gezegd. Direct als jij op het terrein komt van de boze. Als je bezig bent met occulte zaken, als je geesten gaat oproepen, als je met occulte spelletjes mee gaat doen. Spiritisme bijvoorbeeld, het oproepen van geesten, glaasje draaien, tarotkaart. Als je dan ga je een grens over, de Heere God zegt, dan moet je niet meer experimenteren, dan kun je last van krijgen. Maar als je dat nou toch doet, als je die grens wel bewust overgaat, dan kom je dus op het terrein van de tegenstander van God. En dan ben je in de gevarenzone. Maar niet alleen dat, je kunt ook denken aan bepaalde muziekstijlen. Als je goed let op de teksten, hoe soms de dood en de duivel wordt bezongen in bepaalde vormen van popmuziek. Je ziet het op de televisie aan programma's waar helderziende raad worden gevraagd. De voorwerpen die verloren zijn, gevonden moeten worden, mensen die kwijt zijn. En dan vragen ze allerlei mensen die daar die contact zoeken met de wereld van de geesten en de demonen. Programma's als Char bijvoorbeeld. Ja, als je daar mee in aanraking komt, misschien nog niet eens zozeer als je zomaar naar kijkt, maar toch, je bent gewaarschuwd. Als je daar aan mee zou doen bijvoorbeeld, dan ga je dus die grens over. Als je meedoet met heksenspelletjes, als je naar een magnetiseur gaat of reiki of andere dingen, dan worden krachten gemobiliseerd die niet van de Heere God komen. Je bent een gewaarschuwd mens. Dat is direct. Dan ga je een grens over die de Heere God heeft getrokken. En ik snap wel dat er soms ook een beetje grijs gebied is, maar toch. Christen is alert. Er is een domein van de boze en daar moet je je verre van houden. Direct. Een tweede is indirect. En dan moet je denken aan het volharden in een bepaalde zonde. Op het gebied van seksualiteit kun je verslaafd raken aan porno, televisie of internet bijvoorbeeld. Je kunt in de macht raken van geld, bepaalde dingen op je werk. Je kunt in de ban komen van een andere relatie. Je hebt een bepaalde stap gezet en het gaat van het een tot het ander. Weet u, daar heeft de apostel Paulus het over. In de Efezebrief. Het heeft mij altijd erg geholpen om dat te kunnen begrijpen. Apostel Paulus in Efeze 4 geeft advies aan de gemeente. Hij zegt, als je boos bent, laat de zon niet ondergaan over je toren. Met andere woorden, als je boos bent, maak het voor de avond weer goed. Want dat weet je, als je een conflict hebt, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om je te verzoenen. Maar dan voegt de apostel Paulus er in één zin aan door: geef de duivel geen plaats. En plaatsen staat het woordje topos, waar ons woord topografie vandaan komt, dus een plek waar je voet kan zetten. Als je ruzie maakt en je maakt het niet goed, dan geef je de duivel, zegt Paulus, een topos, een plek waar die kan gaan stoken. En we weten allemaal hoe dat gaat. Nee, hij begon. Hij moet de eerste stap zetten. Want wat hij had gezegd, dat vond ik zo vervelend. Je gaat jezelf rechtvaardigen en de kloof wordt dieper. En je wacht en je wacht. En de verzoening lijkt gans onmogelijk. Dat is precies wat de tegenstander doet. Dan heeft hij een topos. En dan lukt het je niet. Heb je de hulp van God nodig om wel die stap te zetten. Dan ben je natuurlijk nog niet bezeten. Nee. Ik maak voor mezelf altijd een onderscheid tussen beïnvloeding, gebondenheid en bezetenheid. Bezetenheid, dat is die man van Gadara, dat is een ernstig geval. Dat kom je gelukkig niet veel tegen, maar de tegenstander begint heel slinks. Met een bepaalde beïnvloeding, een bepaalde gedachte als je achter je pc zit. Als je een mooie vrouw of een mooie man ziet, onzuivere verlangens misschien. En meestal, gelukkig, door de genade van God, zaaien we die niet op de akker van het vlees, maar op de akker van de geest. Dan leggen we dat bij de Heere God neer. Maar het kan ook zijn dat je er wel gehoor aan geeft. Zo gaat het bij een seksverslaving. Je zet een deurtje open en je doet de volgende stap. En op een gegeven moment ben je zo ver dat je er eigenlijk niet meer van los kan komen. Dan ben je op dat terreintje van je leven gebonden. En dan is het goed om hulp te zoeken. Om broeder of zuster, om je zonde op dat punt te beleiden en te vragen of de Heere God die topos weer, die deur wil dichtdoen, of die topos weer wil wegnemen. En de tegenstander niet de gelegenheid geeft om steeds maar weer te stoken in je leven. Beïnvloeding hebben we allemaal last van. Gebondenheid, dat kan ook. Zo gaat het bijvoorbeeld ook bij mensen die verslaafd zijn. Een verslaving is iets wat steeds weer terugkomt, dat slijt zich in. En hoe moeilijk is om ergens van los te komen. Gebondenheid kan nog feller worden. Helemaal aan het einde van de lijn staat dan bezetenheid, waar het hier in Marcus over gaat. Het is wel gelijk het heftigste voorbeeld. Mensen kunnen ook bezeten zijn. Helemaal onder de invloed van. Hun eigen wil hebben ze eigenlijk niet meer. Of die is zeer gebonden. En je ziet het natuurlijk ook wel in de geschiedenis. Mensen die zo in de macht zijn van het kwaad. Als ik denk aan Adolf Hitler bijvoorbeeld. He, die was ook met heel veel occulte dingen in zijn leven bezig geweest. Maar die enorme haat tegen het Joodse volk en de plannen die gemaakt zijn om het te vernietigen. Daar zit ook iets duivels, demonisch achter. Als je eenmaal die deur openzet, dan ga je verder en verder op die weg. Bezeten. Mensen die in een strafkamp in de kampen Tweede Wereldoorlog hebben gezeten, of in de strafkampen bij de Japanners, die vertellen daar soms over hoe mensen zo de ogen veranderen van de bewakers en hoe ze zo mishandeld zijn. Dat is niet, ja, dat zijn wel mensen, maar dan proef je ook die machten daarachter. Je ziet het soms ook op de televisie als mensen zo de Heere God zo openlijk bekritiseren en belachelijk maken. Dat er een macht in het spel is. Kan haast niet anders. Deze man ook. Hier in Gadara. Wat heb ik met u te maken? Jezus van Nazareth. We weten niet hoe hij bezeten is geraakt. Maar er is heel wat in zijn leven. Hij heeft zich in ieder geval opengesteld. Voor al die machten van het kwaad. En het heeft zijn leven geruïneerd. Het is geen eigen wil meer, geen identiteit. Ben je helemaal over. Het is een wonder eigenlijk dat hij nog leeft. Zo is hij in de ban geraakt. En dat is denk ik ook wel de les die de Heer Jezus aan zijn discipelen wil leren. Ze zien een voorbeeld voor ogen. Wat er kan gebeuren als je de deur openzet voor de macht van de boze. Er zijn mensen die dat soms doen, die in verbond met Satan aangaan om dingen in hun leven voor elkaar te krijgen. Soms ook in de kring van de gemeente. Kom je dat tegen? Moet je nooit doen. Dat is de les van de discipelen. Speel niet met vuur. Want het vuur kan je beschadigen. Het is belangrijk dat we daar alert op zijn. jongelui, dat jullie daar ook waakzaam in zijn. En als er dingen zijn die je niet vertrouwt, vraag je ouders of ambtsdragers om raad. Dat is belangrijk. En dan komen we bij je derde punt, daar eindig ik mee. Je begon de preek er natuurlijk al mee. De Heer Jezus gaat bewust naar Gadara, want die man die moet gered worden. En we zien de confrontatie. Maar al die machten van het kwaad waren 2000 demonen. Niet opgewassen tegen de macht van de Heer Jezus. Dus zijn daar in Gadara doodsbang voor de Heer Jezus. Dat is toch zo bijzonder. Hem die de zoon van de allerhoogste God, die betreedt haar bezet gebied. En alle machten van het kwaad sidderen. Wat is het dan heerlijk als je de Heer Jezus mag kennen. Dan hoef je toch voor niemand meer bang te zijn. Zal die man ook gaan ontdekken. Die demonen moeten wijken voor het machtswoord van de koning der koningen. Daar staat de Heer Jezus een enkel bevel. En het is helemaal gedaan. Maar die kwade machten, ze vluchten weg in de varkens. Die varkens worden versmoord. Het is over en uit. Zomaar even een glimp van die geweldige majesteit van de Heer Jezus. En weet wat zo bijzonder is, hè? Die man had geen identiteit. Hij was alles kwijtgeraakt. Hij leefde in het graf. En dan vertelt Marcus dat hij daar zit. Hij zit aan zijn voeten. De Heer Jezus hem heeft bevrijd. Hij heeft zijn kleren weer op orde. Hij is helder bij zijn verstand. En hij zit naar de Heer Jezus te luisteren. Er is een band gekomen met degene die hem heeft bevrijd. Hij zit aan zijn voeten. Hij hangt aan zijn lippen. En het is bijzonder dat Marcus zegt dat hij bij zijn volle verstand is. Het zijn van die kleine dingetjes. De duivel wil je gebonden houden. En zolang je in zonde leeft, ben je een slaaf van de zonde. Maar als je de Heer Jezus ontmoet en hij raakt je aan, dan ga je opnieuw leren denken. Je krijgt een nieuwe mindset. De blokkades in je denken worden opgeruimd. Jezus begint stukje bij beetje je nieuwe identiteit te onderwijzen. Wie je mag zijn door Gods genade. En soms is dat nodig. Bij verslavingen. Maar dingen die je vanuit de traditie, vanuit het verleden krijgt aangeraakt. Die zoals een blokkade in je hoofd zitten. Die stemmetjes die je hoort, soms van je ouders, die je belemmeren om je aan de Heer Jezus toe te vertrouwen, die je belemmeren om aan het avondmaal te gaan, die je belemmeren, ondanks dat het wel in je hart leeft, om echt te zeggen, ik ben een kind van de Heer. Waar je zo aan vast kunt zitten, Heer Jezus begint door zijn geest dat op te ruimen, dat allemaal in orde te brengen. De man zit daar met zijn volle verstand. Wat een contrast. En weet wat ik ook zo bijzonder vind? Hij was bezeten en dan wordt het een mens met een missie. Is u dat ook opgevallen? Dat is het laatste dat ik nog even de vinger bij leg. Hij krijgt een nieuwe identiteit. Hij zit aan de voeten van de Heer Jezus. Hij mag een kind van de Vader zijn. En wat is dan je verlangen? Als je de Heer Jezus hebt ontmoet en die heeft je vergeven. Die zonde en schuld waardoor je in bezet gebied bezet bent, bezeten bent geraakt als hij je dat vergeeft en van je afneemt. En als hij je weer op je voeten zet, als hij je weer nieuw perspectief en hoop geeft, wat wil je dan? Dan wil je niets liever dan bij de Heer Jezus blijven. Als Maria bij het graf staat, als de Heer Jezus is gestorven en begraven, dan weent ze en dan ziet ze de tuinman. Dan blijkt dan de Heer Jezus te zijn en omhelst ze de Heer Jezus. Ze wil nooit meer van hem scheiden. Want ook zij was bevrijd van boze geesten. Er was een band ontstaan en die man die wil mee. Nee, zegt Jezus, je gaat terug naar je huis. Ga naar je familie. Ga naar dat dorp. Ga vertellen dat de Heer zich over je heeft ontfermd. Dat zegt Jezus. Is het niet bijzonder? Geen alfacursus gehad? Geen jarenlang in de kerk gezeten. Wat weet deze man nou van zonde en genade? Nou ja, dat weet hij misschien wel uit de praktijk, maar van verzoening. En wat weet hij nou van de schrift? Maakt allemaal niet uit. Hij heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En dat heeft zijn leven veranderd. En dat is blijkbaar genoeg. Ga maar. Vertel maar wat God aan je heeft gedaan. Niet wat je gelooft, niet wat je hebt meegemaakt. Maar Jezus maakt dat getuigenis heel theocentrisch. Vertel maar dat God zich over jou heeft ontfermd. Daar in dat heidense gebied in Decapolis. En weet je wat zo bijzonder is? Archeologen hebben opgravingen gedaan in dat Overjordaanse Gadara, Jeras vandaag de dag. Er zijn allerlei tempels, opgraving van tempels, zijn tempels tevoorschijn gekomen, maar er zijn ook de fundamenten gevonden van een kleine kerk. Blootgelegd, de oudst bekende christelijke gemeente daar in Decapolis. Die man is gaan vertellen wie de Heer Jezus voor hem was en er zijn mensen tot geloof gekomen. Er is een kleine gemeente ontstaan in dat bezette gebied. Wat kan de Heer Jezus allemaal wel niet tot stand brengen in het leven van één enkel mens? Is het niet bijzonder? Laten we hem daarvoor prijzen. Wat nemen we mee vanmiddag, vanavond? Ik zei het al aan het begin van de preek. Laten we dit onthouden. Er is geen zonde te groot. Er is geen gebondenheid te groot. Of de Heer Jezus weet de raad mij. Ja, je moet wel naar hem toe gaan. Als er bepaalde dingen in je leven zijn waar je mee worstelt en waar je niet mee verder komt, moet je wel naar de Heer Jezus gaan. Het aan hem voorleggen. En soms is het verstandig om iemand daarbij te vragen. Iemand van het gebedsteam, een ambtsdrager, predikant misschien. Die met je bidt. Die je helpt om weer in de vrijheid te komen. Maar als je je leven openlegt, dan zal de Heere God het overnemen. En dat is zo geweldig. Dan komt hij met zijn genade, dan raakt hij je aan. Met zijn liefde, dan wordt je leven weer opnieuw op hem gericht. Dan gaan de schellen van je ogen, dan krijg je hoop en toekomstperspectief. En dan ga je dingen zien die je van tevoren nog nooit had bedacht. En vooral, je gaat de Heere Jezus lief hebben als nooit tevoren. Want hij is de God die je heeft bevrijd. Ga, zegt Jezus tegen die man, vertel alles wat God aan je heeft gedaan. Dat zou geweldig zijn, toch? Als wij in die beweging volgen. Als wij ook delen wat God in zijn ontferming aan ons heeft gedaan, moet je horen. Hoe God zich over mij heeft ontfermd, dat kan het begin zijn van een nieuwe opwekking. Amen.